Gemeente, laten wij Gods woord openen in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, Genesis 16.
Doch Sarai, Abraham's huisvrouw, baarde hem niet. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welker naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten, dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren, dat Abraham in het land Kanaan gewoond had. En ze gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en ontving. En als hij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouwen veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar, en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg naar Sur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar kom gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouwe Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouwen en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak, gij God des aanziens, want zij zeide, heb ik ook niet gezien naar dien die mij aanziet. Daarom noemde men die put Lachai Roi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam zijn zoons die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde.
Tekstgemeente voor deze eerste dienst in dit jaar is vers 8 van wat wij gelezen hebben. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Kan er heel wat veranderen? Gisteren in de kerk was het zo dat wij toch met elkaar het gevoel hadden, de betrekkelijkheid van het leven, de vergankelijkheid van het menselijke bestaan. En je voelde dat, en zeker als het dan 12 uur is, dan beseffen wij dat we geen blijvende stad hebben. Zo is dat dan op een oudejaarsavond. En op de nieuwjaarsdag ligt het weer heel anders ineens. Dan is het net of de zon wat anders schijnt, of de dag al wat langer is. Dan kijk je vooruit. Je hebt een zekere verwachting. En die verwachting ligt ook in onze tekst. Die wordt ook gevraagd. Die wordt rechtuit gevraagd aan Hagar in de woestijn. Waar zult gij heen gaan? Wel, die vraag is voor ons allemaal heel belangrijk. Wij staan in dit jaar en natuurlijk wij vragen ons af, waar gaan wij heen? Wat brengt dit jaar ons en waar komen wij straks weer uit? Wij weten wel dat jaar, dat zal ook weer net als het vorige, dat zal heel snel gaan. Maar toch, wat zal de toekomst brengen? Voor uzelf persoonlijk en natuurlijk, het is heel belangrijk, als er zieken zijn, als het moeilijk is in je leven, dat je dan toch altijd weer je afhankelijkheid gevoelt bij die toekomst die voor je ligt. En natuurlijk hoop ik, en ik wens u allen van harte toe, dat de Heere u daarin tot een leidsman zou mogen zijn en dat het u allen wel mag gaan, gemeente, ook persoonlijk. Wij weten natuurlijk ook dat dit jaar vol zal zijn van allerlei gebeurtenissen. Kranten moeten weer vol. Maar gelukkig ook Gods woord komt tot ons met het onfeilbaar getuigenis. Ik hoop voor u als gemeente, het is nu 5 jaar geleden op de dag af, dat de gemeente verkant werd. Ik hoop ook dat u heel spoedig een eigen herder en leraar zult mogen ontvangen. Laat ik zeggen als oud-predikant dat ik er toch van overtuigd ben, zoals ik de gemeente ken, dat toch ook de komst van een dienaar des woords van grote betekenis zou kunnen zijn voor de gemeente. Daar ben ik van overtuigd dat de toekomst voor de gemeente ook nog open ligt. En dat is niet mijn woord, maar het is ook het woord Gods. Dat zegt de Heer ook, dat voor hem de dingen allemaal toch zo zijn. Hij leidt en bestuurt ons leven. Wat we met elkaar gezongen hebben, dat hoop ik van harte dat u dat ook in het geloof mag zien. Dat u daar om mag worstelen. Beslissingen op beroepen worden niet alleen bij een predikant genomen, die worden ook in de gemeente genomen. En dat gaat ook om het gebed. En u zult daar ongetwijfeld meer de noodzaak steeds van gevoelen om het ook biddend bij de Heere bekend te maken. Hij zegt tot de een ga en hij gaat, en tot de ander kom en hij komt. De kerkraad wens ik natuurlijk ook van harte God zegen toe. Wij hopen dat de kerkraad ook weer mag voortgaan u als gemeente te leiden. En wij mogen daar dankbaar voor zijn. En ik ben ook lid van de gemeente. Wij mogen daar dankbaar voor zijn dat de broeders dat ook weer doen. Ik wens hen van harte God zegen toe. Ik ben ook zeer dankbaar, heel dankbaar dat wij vele wensen uit de gemeente mochten ontvangen. Ja, ik zeg dit allemaal maar even persoonlijk, maar ik heb daar nu de gelegenheid toe. En toen ik onderweg was hier naartoe, belde mijn vrouw me nog op. Zeg dat nou tegen de mensen, dat je ze bedankt. Ik zeg, ja, dat doe ik wel. Dus daar waren wij samen, laat ik dat dan zeggen, beide wel van overtuigd dat wij heel erg blij zijn dat wij uit vele hoeken van de gemeente ook goede wensen hebben gehad. Zo staan we hier nu samen met elkaar door Gods voorzienig bestel. En nu mogen wij zien, gemeente, die vraag uit onze tekst, die vraag is van het grootste belang. Daar wil ik uw aandacht in het kort bij bepalen. En dan spreken wij tot u over Gods woord aan Hagar. En dat woord van God dat staat in betrekking ten eerste met Sarai, haar meesteres. Ten tweede, het staat in betrekking met haarzelf. Zij is in de woestijn en haar leven staat op het spel. Het staat in verband met haar zoon Ismaël en het staat in verband met de Heere haar God. Dus Gods woord aan Hagar staat in verband met Sarai. Het staat in verband met haarzelf, Hagar. Het staat in verband met Ismaël. Het staat in verband met de Heere. Het is, gemeente, op het moment van onze tekst in de tent in het huis van Abraham eigenlijk een warboel. We hebben het gelezen met elkaar. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat het in een gezin waar de Heere toch de eerste plaats inneemt zo uit de hand kan lopen. Bij de vader der gelovigen moet u nagaan. Bij hem die toch door het geloof zich telkens weer wilde laten leiden. Wat kunnen dan de zaken in een gezin toch nog een warboel zijn? Dat is ook tot troost, ook voor onze tijd. Als wij opvoeden, als wij bezig zijn met onze gezinnen, dan mogen wij toch zeggen dat wij zien ook in Gods woord bij David, bij Abraham, noemt u maar op bij zoveel, dat het mensen zijn. En opvoeden is mensenwerk. Het huwelijk is een verbintenis van mensen. En dat zien we ook bij Abraham. Neem nou Sarai. Sarai, zij weet van de belofte God. Ze weet dat de Heere beloofd heeft dat er uit haar een kind zal worden geboren. En zij stelt zomaar de weg van Hagar voor. En ze wil dat als een alternatief zien. Zij wil op die wijze de belofte Gods vervullen. Dat is heel gevaarlijk. Er zijn mensen die de belofte niet nodig hebben, die alles helemaal zelf doen, los van God. Maar hier zien wij heel duidelijk, men houdt wel vast aan de belofte. Men zegt wel, God moet het doen, maar men gaat zelf aan het werk. En dat is een kwaal die in het geestelijk leven toch zo vaak voorkomt. De Heere belooft het en we gaan zelf aan de slag om die belofte te vervullen. Dat is de grootste kwaal van de kerk, het ongeloof. Sarah, zij stelt het voor. Als alles dan gebeurt zoals zij wenst, en als dan Hagar haar plaats niet weet, dan staat ze toch ook weer in toorn voor haar man Abraham. Mijn ongelijk is op u, de Heere richten tussen mij en tussen u. Alsof Abraham nu de oorzaak was van deze dingen. Maar Abraham, zijn schuld is ook duidelijk. Hij laat zich leiden. Hij laat zich willoos leiden door zijn vrouw. Een vrouw, ook Sara, kan buitengewoon grote betekenis hebben. Ook in het huwelijk, ook in uw huwelijk. Maar deze Abraham laat zich leiden in alle dingen willoos. En hij doet maar gewoon wat zijn vrouw hem dicteert. En als Sarai dan zegt dat het zo niet verder kan gaan met Hagar, dan wel, dan geeft hij die slavin over in haar handen. En op die wijze is het dan zo, gemeente, zo vinden wij Hagar in de woestijn. Ze vlucht, ze kan het niet meer aan, want ze wordt vernederd. En ze wordt op een gruwelijke wijze vernederd. U moet niet denken dat dat bestaat in een enkel woord of in een enkele blik. Maar zij wordt geslagen, ze wordt gehoond. Ze heeft geen leven meer. En dat is toch wel heel wat. Dat is toch een spanning voor haar. En ze kan het dus niet aan. Zij vlucht in de woestijn. En daar vinden wij ze in onze tekst. Maar gelukkig dat er staat: de Heere, de engel des Heeren, vond haar in die woestijn. Dat is toch wel een buitengewone troost. Je hebt het gevoel even dat zij de dupe is van de omstandigheden thuis. Van de twisten die er zijn tussen Abraham en Sarai. En dat zij daarvoor moet bloeden. Dat is ten dele waar, want ook zij zelf was van haar plaats. Maar het is wel zo dat hier drie mensen heel duidelijk zich in een verkeerde weg stellen. En zij is de eerste die daarop wordt aangesproken. Voor Abraham komt het later ook nog wel. Wat zal hij nog een ellende beleven met heel die geschiedenis van Hagar. Met haar zoon Ismaël. Later zal immers die Ismaël de spot drijven met Isaac als hij geboren is. Hij kan nog niet eens lopen. Zo op die manier, zo gaat het dan. En dan zitten ze weer met hetzelfde probleem. Wat kunnen wij de Heere toch in de weg staan? Wat kunnen wij toch onszelf het leven moeilijk maken? Hagar wel, zij is hier in de woestijn en het is toch zo'n troost, gemeente. Zo'n buitengewone troost. Let daarop. De engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn. Op de weg naar Egypte. Ze wil vluchten naar het land waar ze vandaan komt. En de Heren vindt haar. En je zou zeggen, wat heeft de Heere nou toch belang bij zo'n slavin? Zo'n arme slavin. Een heidense. Die eigenlijk niet eens bij het volk behoort. Al is ze wel in het verbond opgenomen. Wat is de Heere goed voor zo iemand? Die totaal geen betekenis heeft. Die wegloopt. Net als later Onesimus. Die wegloopt uit haar dienst, uit haar plicht. En dat moet haar worden aangerekend. Daar kon wel een zware straf op staan. Maar wat is het dan heerlijk dat hier zo staat en de engel des Heren vond haar. Dat is het evangelie eigenlijk. Hè? Dat de Heere een mens vindt. En dat de Heere belang heeft. Dat de Heere met liefde zo iemand vindt. Zo kan het ook voor u, voor mij zijn. Dat we daar de hand des Heeren in mogen zien en zeggen, ach, de Heere, hij komt weer tot u met zijn woord. Hij vindt ons in zijn huis. En mogen het zo zijn, geliefde, dat wij kunnen zeggen, ja, dit is ook echt die vindenstijd. Dat de Heere tot u spreekt, dat de Heere het oog op u laat vallen. Dat de Heere u op 1 januari 2011, dat de Heere u op uw weg ziet. Hoe die weg ook is, daar moeten wij het nog over hebben. Hoe is onze weg? Wat is onze richting? Maar de engel des Heeren, hij vindt haar. En dat is voor deze slavin van groot belang. Wij zien dus, ze staat in verband met haar meesteres. Dat zegt de Heere ook. Want de Heere spreekt haar aan en hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Ze wordt dus aangesproken. Het is heel belangrijk, als je iemand aanspreekt, hoe je iemand ziet. De Heere zegt ogenblikkelijk al, Hagar, Sarai is jouw meesteres, daar moet jij zijn. En je bent eigenlijk uit de weg gelopen. Het gaat niet goed met jou. Je laat heel wat achter. En waar moet je nou naartoe? Dat is de vraag. Gij dienstmaagd van Sarai. Wat zou de Heere tegen ons moeten zeggen? Tegen ons als mens. Tegen ons als gezin. Tegen ons als kerk, als gemeente. Gij dienstmaagd van Sarai. De Heere zou ons, en hij doet dat ook, gemeente. De Heere zou ons kunnen aanspreken op het feit dat wij geschapen zijn en dat we uit zijn hand zijn voortgekomen. Beelddrager Gods, dat is de mens. Dat moet hij zijn en dat zou ook zijn roeping moeten zijn. Beelddrager Gods, om de Heere in alle dingen te verheerlijken. En als de Heere dat nu tegen ons zegt, in zo'n verheven aanduiding, dan zou je wel moeten zeggen, dan worden wij herinnerd aan ons verleden. En dat verleden komt ook heel duidelijk uit in mijn tweede gedachte, als ik het heb over dat woord van God aan Hagar in verband met haarzelf. Want het staat met haarzelf in het allernauwste verband. Van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Dat is de vraag. Dat is een hele mooie vraag. Dat is een aantrekkelijke vraag, ook vandaag. Daar hebben wij het toch over. En daar denken wij toch over. Waar zullen we heen gaan? Dat is een vraag voor de nieuwjaarsdag. Maar de Heere stelt toch die vraag even anders. De Heere zegt, je moet ook bedenken, Hagar, waar kom je nou vandaan? Wat zijn nou jouw oorsprongen? Waar ben je gestart? Waar ben je begonnen? Op een spoorkaartje staat dat toch, hè? Dan staat er zo mooi, Hilversum, Maastricht. En dan weet je waar je ingestapt bent en je weet waar je eruit moet. Wel, weet u dat ook? Hebt u ook zo'n kaartje dat u zegt, daar ben ik begonnen, daar liggen mijn oorsprongen, daar kom ik vandaan en daar ga ik naartoe. Als je jong bent, dan is het natuurlijk helemaal zo dat je denkt, ja, ik ben op weg naar iets. Ik wil toch proberen om er iets van te maken. Ik wil trachten om, bijvoorbeeld in het jaar van mijn huwelijk, om dat toch een mooie dag te doen zijn. Je staat vol met idealen, vol met verwachting. En je hoopt ook dat alle dingen goed mogen gaan. Je strekt je uit naar de toekomst. Maar dan moet je goed begrijpen dat de Heere daar toch de vraag aan verbindt, waar kom je nou eigenlijk vandaan? En die vraag is voor ons heel belangrijk. Niet alleen op de oudejaarsavond, niet voor gisteren alleen, maar ook nu. Je moet juist terug naar je wortels, naar je roots, zeggen ze tegenwoordig. Je moet terug naar de oorsprongen van je leven. Wel, zij kwam, waar kwam die Hagar vandaan? Ze kwam uit het gezin van Abraham. En het was daar fout gegaan, dat is zo. En ze had het daar zwaar gehad en ze kon er eigenlijk bijna niet meer tegen. Maar toch, daar komt ze wel vandaan en daar heeft ze toch ook wel heel veel goeds beleefd. Ze heeft er toch gezien dat de Heere, de God van het verbond, dat hij dat gezin leidde. En ze heeft daarin mogen delen. En ze heeft daar de kracht van gezien in Abraham en in Sarai. Beide waren dat toch zeer godvrezende mensen. En misschien kon ze er niet tegen dat die godvrezende mensen op dit moment zo uit hun rol zijn gevallen. Maar ze wist toch het verbond van God. Dat ligt achter mij. En dat heb ik verlaten. Van waar komt gij? Dat is heel wat. Als je zo'n weg opgaat. Als je een weg opgaat waarvan je zegt, ja, je verbrandt de schepen achter je. En je kunt straks niet meer terug. En alles woelt hier om verandering. En betreurt ze dag aan dag. En wenst terug hetgeen hij eens zag. Dat is de kwaal. En de Heere komt naar haar toe. En de Heere roept haar een halt. En de Heere zegt, je moet er eens over denken, Hagar, waar kom jij nou vandaan? Eigenlijk, als u dat nou goed doordenkt, ze komt bij God vandaan. Daar bij Sarai, bij Abraham, daar was het verbond Gods, daar was het woord. En daar komt ze nou eigenlijk vandaan. En dat is dan toch wel heel wat, als je dan toch bij die God, bij dat woord, als je wegloopt uit dat verbond. Ja, dat is nou net de mens. Dat deed die verloren zoon. Dat deed u en dat deed ik. Wij zijn allemaal toch weglopers. Wij zijn allemaal mensen. Wij komen uit een verloren paradijs. Daar komt ons geslacht vandaan. En dat is dan toch wel heel wat, gemeente, als je daar eens goed over zou gaan denken vandaag. Begrijp je nou dat die vraag vanuit het verleden alles te maken heeft met de vraag over je toekomst? Want als je dat echt goed gaat zien, dat je, daar wil de Heere ook bij Hagar naartoe. Als je echt goed gaat zien dat je de Heere bent verlatende en dat je hem de rug toekeert, dan heeft dat consequenties voor je toekomst. Dan zal die engel straks zeggen, je moet terug, Hagar. Je bent niet op de goede weg, je gaat verkeerd. Jij zoekt wel een toekomst in Egypte, maar het is een leven zonder God. Dat is een bestaan waar ik niet ben. Dan moet je alles zelf doen. Dan gaat het om je eigen kracht. Dan gaat het om je eigen verdiensten. Dan moet je alles zelf bepalen. Waar zult gij heen gaan? Die vraag vandaag ook, die hangt samen met waar komt u vandaan? Stel nu eens dat u de vraag zou stellen, waar komt nou Nederland vandaan? Waar komt ons volk vandaan? De gemiddelde Nederlander weet dat niet meer. Die weet niet van een Dordtse synode, die weet niet van een Staten-Generaal die bezig waren met het woord van God. De Nederlander weet niet meer wat al die oude gebouwen betekenen in de steden, de kerken, die oude boeken, die oude Bijbels. Men weet het gewoon niet meer. Dat is heel aangrijpend. Waar komt ons volk vandaan? En dat is toch wel een vraag. En men is bezig met de geschiedenis, met de kanon van de geschiedenis. Maar wat is er toch voor velen onbekend? Waar komen wij als volk vandaan? Als kerk natuurlijk ook in Nederland. Waar komt de kerk vandaan? 1517, de reformatie van Luther. In Duitsland, maar ook in Nederland. Het zou toch heel goed zijn. Ja, we houden een reformatieherdenking, zeker. Dat doen wij. En u weet, daar blijft het vaak bij. En vaak, soms is het zo dat we daar ook nog niet eens echt voor in de stoel gaan zitten om erover na te denken. Waar komt nu de kerk vandaan? Waar komt nu ons beginsel weg? Dat is de vraag. En dat moet de kerk van Nederland zich ook nog weer bewust zijn. En waar komen onze, dan kom ik nog even dichterbij, dat voelt u wel. Waar komen nu onze kerken vandaan? Ja, dat weten wij wel, 1834. En dat is lang geleden, dat is wel ruim anderhalve eeuw geleden dat wij als kerken een beginsel hadden. En je moet je toch ook wel weer eens oriënteren op dat beginsel, gemeente. U moet eens een preek van Hendrik de Kok lezen. U moet eens lezen wat de mensen toen allemaal deden. U zou nog verder kunnen gaan en zeggen, waar komt onze gemeente vandaan? Moet je ook maar eens lezen en herlezen het geslacht van de kerk. Maar tenslotte, het gaat erom, waar kom ik vandaan? En dan mogen wij toch zeggen, als je daarover nadenkt, als je jong bent, dan is dat nog niet zo moeilijk. Maar als je ouder bent, laat ik eens bij de ouderen beginnen. Om te zeggen, u als de ouderen, u moet eens nagaan. Ik weet niet hoe u nu leeft, hoe ik nu leef, dat moet ik weten. Maar wij als ouderen, laat ik onszelf eens vooropstellen. Wij moeten onze jeugd dat doorgeven. Wij moeten ons bewust zijn waar wij vandaan komen. Hoe was uw opvoeding? Hoe bent u opgevoed? En wat was in uw jeugd nu het leidende beginsel? Vanwaar komt gij? En dan moeten we toch eigenlijk allemaal zeggen, gemeente, dat ben ik de eerste. En dat moeten we allemaal getuigen, jongelui, ook jullie. Die neiging, dat voel je toch in je leven? Je voelt toch, jongens en meisjes, dat je die opvoeding thuis, die staat onder druk, hè? Die staat onder spanning. Daar komt zoveel op af. En je wordt zo getrokken en je wordt zo meegesleurd in de zuigkracht van deze tijd. Dat moeten we begrijpen. Dat moeten we als ouderen kunnen begrijpen. En als we dat als ouderen begrijpen, dan zullen we des te meer onze wortels moeten zien. Waar liggen nou mijn wortels? Zonder wortels kun je niet leven, dat kan niet. Je kunt niet die boom omhakken en van zijn wortels beroven en hem ergens anders neerpoten, dan is die dood. Onze jonge mensen, het zal moeilijk voor jullie zijn, maar je wortels, de wortels van Nederland, verdiep je in de geschiedenis van Nederland, van de kerk, van de gemeente. Maar verdiep je in de geschiedenis van Gods woord. Twee mensen die vluchten uit het paradijs. Twee mensen die God kwijt zijn. Die een gevloekte aarde opgaan. Daar liggen onze wortels. En als de Heer nu ons vraagt. Aan de wereld. Aan de kerk. Aan de moslims. Aan de christenen. Als de Heer vraagt. Waar komen jullie nou vandaan? Ach, dan moeten wij zeggen. Ja, wij komen uit een zondeval. Wij komen voort uit een debakel. Uit een ontzaglijke ramp. En is alles verkeerd gegaan. De wereld beantwoordt die vraag ook. Wij komen uit de evolutie. Daar hebben we het jaar van gehad. En dat heeft ons heel wat opgeleverd. Heel wat spanningen gegeven. Maar wij komen allemaal. En zo moeten wij dat bijstellen. Stel het op. Kompas daar maar eens op bij. Dat was de richting. Dat was de start. Waar komt u vandaan? We lijken wel op die Hagar. Het is toch eigenlijk wel zo dat ik moet zeggen. Ja, de Heer mag ook tegen mij wel zeggen. Ja, jij was bedoeld als een kind van God. Jij was bedoeld als een godlover. Je was bedoeld als een beelddrager God. Ja, wat is er nou van terecht gekomen in je leven? Ouderen en jongeren. Dan moeten we allemaal zeggen. Ach, wat hebben wij dan toch de Heere verlaten. Het heilspoor verlaten. Wat zijn we de Heere toch vaak kwijt in ons leven. Van waar komt gij? Denk erover na. En laat er nu een lijn te trekken zijn als het dan gaat om die vraag. Ja. En waar zult gij nu heen gaan? En dat is natuurlijk een vraag die op deze dag, nieuwjaarsdag, voor ons van groot belang is, ook voor Hagar. Waar gaat ze nou heen, Egypte? En dat kun je wel begrijpen. Dat is ook niet zo vreemd. Als nou Gods volk, zo kan het gaan, gemeente. Als nu Gods volk het haar zo moeilijk maakt. Als ze als een speelbal wordt gebruikt. En als ze zomaar als een marionet wordt gehanteerd om in de handen van Abraham en Sarai te zijn, dan kun je begrijpen dat ze naar Egypte terug wil. Wat moet ze eigenlijk anders? Ze is daar in de woestijn en die woestijn kan haar ook niet redden. Ze zal ergens heen moeten. Zo is het met een mens. Zo is het ook met jou. Jij moet ook ergens heen. Maar je moet je richting dan maar aan de hand van dit kompas in onze tekst bepalen, waar ga ik nu eigenlijk heen? Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Dat is de vraag voor ons. Wat is onze toekomst? Is het ook Egypte? Egypte? De Heere zegt elke zondag, ik heb u uit Egypteland uitgeleid. En keren wij terug? Keert de kerk terug naar Egypte, naar het land van de zonde en de wereld? Is dat onze toekomst? Zal dat de toekomst van de kerk zijn? Als u denkt aan de kerk in Nederland die al maar afbrokkelt, wat zal de toekomst van de kerk zijn? Wat zal, maar laat ik het persoonlijk houden, wat zal jouw toekomst zijn? Wat zal mijn toekomst zijn? Daar zijn uiteindelijk, gemeente, dat weet u allemaal ook wel, er zijn twee mogelijkheden. Twee mogelijkheden voor u. En ik hoop dat u daar een treffend antwoord op hebt. En dat ik dat ook voor mijzelf mag zien. En laat ik dan beginnen bij het allermooiste wat er is. Je zit hier in de kerk en, ach, verdrukking. De Heere zegt later tegen Hagar, ik heb jouw verdrukking aangezien. Dus de Heere is bewogen met haar. En de Heere, hij trekt zich het lot van deze slavin. Deze arme slavin die zo berooid is. De Heere trekt zich het lot van deze slavin aan. En de Heere spreekt van die verdrukking. Die geweldige mogelijkheid die een mens heeft, ook na de zondeval, dat hij toch weer door Gods genade de hemelse gewesten kan beërven en dat zijn kompas gesteld mag zijn op de eeuwige heerlijkheid. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, dan kan die verdrukking nog zo benauwend zijn. Het kan nog zo moeilijk zijn, maar dan mogen wij toch zeggen, wel als u, en dat hopen wij van harte voor elkaar, dat wensen wij elkaar toe. Als u die gezegende toekomst zult mogen hebben, gemeente, dan ja, wat kan u dan nog deren? Als u daar het kompas op stelt, waar zult gij heen gaan? Dat is de vraag. En als dat strand van de eeuwigheid, als dat uw doel is, als u daar het kompas op mag stellen, eeuwig bij de Heere te zijn, dan zal dat toch een rijkdom zijn. Wat bent u dan toch een bevoorrecht mens, wat bent u dan toch ook gelukkig. En die mogen er toch zijn, ook onder ons, die dat op die wijze hopen te weten, die het mogen zien en mogen geloven, dat zij toch uiteindelijk geen onbekende God gediend hebben. En dat zij kunnen zeggen, we hebben vader, zoon aan boord, een veilig strand voor het oog. Dat is toch, en wat zou je elkaar beter kunnen toewensen? Die vraag, maar als vraag, die vraag komt vandaag naar je toe. En al mag u daar nu de zekerheid bij tijden van hebben, dat is niet iets wat zomaar even op je nachtkastje ligt, waarvan je zegt, wel, dat heb ik altijd bij me, altijd paraat. Zo gaat dat niet, maar in alle strijd, de Heere, vraagt u dat weer eens gewoon af. Waar ga je nou eigenlijk heen? En die vraag moet aan Aga gesteld worden. Die vraag moet net zo goed aan Sarai gesteld worden. Die vraag moet aan Martha gesteld worden. Gelooft gij dat? Ze geloven het wel. Maar de Heere komt met die vraag. Gemeente, de klemmende vraag, is dat uw reisdoel? De eeuwige stranden van Gods genade. Eeuwig bij de Heere te zijn. In die parelpoorten, die stad, die dag en nacht geopend kan zijn omdat de duivel niet meer bestaat. Omdat de zonde er niet meer is. Eeuwig binnen te zijn. Wel, dat is toch een geweldig iets als die vraag naar je toe komt. En als de Heere zegt, is dat nu de koers? Het is de moeite waard om daarover na te denken. Om daarmee bezig te zijn, nietwaar? Dat beseffen wij toch allemaal wel. Om daar nu mee bezig te zijn. En als dat nu zo is, dan is daar een grote blijdschap in je leven. Dan is het niet tevergeefs kerstfeest geweest. Waar gaat gij heen? Maar hier zullen er ook zijn, en de Heere weet alleen hoeveel, hier zullen ook anderen zijn, die eigenlijk, als ze eerlijk zijn, hoef ik niet alleen naar jonge mensen te kijken, maar die eigenlijk, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, ja, ik heb geen andere toekomst. Geen andere toekomst dan de eeuwige duisternis, de eeuwige verlorenheid. Als ik nu zou sterven, zou het voor eeuwig kwijt zijn. En dat is heel wat. Moet u denken, misschien zegt u, ja, dat hoop ik niet. Nee, zeker niet, dat hoop je niet. En kun je dat wel zeker weten? Ja. Ja, kijk, er zit in mijn hart altijd dan zo'n stemmetje dat zegt, oh jongen, het zal misschien nog wel, dit heb je toch ook en zo ben je toch ook bij tijden. Maar kijk, het gaat alleen om die vastheid. Dit is een zaak, laten we eerlijk zijn, een zaak die waard is om geweten te worden. Een zaak waarvan je moet zeggen, ja, daar moet ik toch wel brandend belang bij hebben. Waar zult gij heen gaan? Nou, die vraag, die is voor ons van belang. Ja, en wat zal er dan met Nederland gebeuren, en met de kerken, met de gemeente en met mezelf? Ja, dat is dan van ondergeschikt belang. Is het nu Egypte of is het nu uiteindelijk de Heere in zijn verbond, in zijn gunst en goedheid? Wel, die vraag, die heeft met haarzelf alles te maken. En dan zegt de Heere tegen haar, want ze is wel eerlijk, die Hagar. Ze zegt niet, ja, ik ben een beetje verdwaald en ik ga natuurlijk wel weer terug. Maar ze is heel eerlijk, ik ben vluchtende voor het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Dat zegt ze eerlijk. Gemeente, ik hoop van ganser harte u en mij dat wij die eerlijkheid, dat wij dat concreet ook mogen weten voor onszelf. Ben ik misschien ook nog op de vlucht? Misschien op de vlucht voor God. Dat u zegt, ja, ach, ik heb over God niet zulke goede gedachten. Er zijn jongelui die zijn op de vlucht. Die zeggen, wat moet ik daar nou eigenlijk van verwachten? Van de kerk en van een God die zo regeert. Wat heb ik daar nou eigenlijk aan? Je bent op de vlucht, jongen. Dat is waar, je bent op de vlucht. En dat is heel pijnlijk. Misschien als kerkmens. Misschien ben je als kerkmens wel op de vlucht voor, nou, voor de hel. Je gaat naar de kerk en je bent er elke zondag. Eigenlijk, wees maar eerlijk, en dan moet je je eigen hart maar kennen. Eigenlijk, ja, ik ben toch ook wel bang dat als ik dat niet zou doen, dat het dan verkeerd uitkomt. Dan stap ik wel op het verkeerde perron uit. Wel vluchtende. Dat is eigenlijk de mens. Hij vlucht. Kain vluchtte voor het aangezicht des Heren. En hij bouwde zijn stad. Wij kunnen zo op de vlucht zijn. Ze zegt het eerlijk. Ik ben vluchtende voor mijn meesteres, voor mijn vrouw Sarai. En dan kun je nauwelijks begrijpen als je nu denkt aan dat pijnlijke onrecht. Als je nou denkt aan die onrechtvaardige behandeling thuis bij Sarai, dan zouden wij als mondige mens, wij zouden zeggen, ja, dat kan niet meer. Je kunt niet meer terug. Onmogelijk, want die Sarai, daar is niet mee te leven. En je neemt het niet. En je stippelt gewoon je eigen koers uit. Dat moet je dan maar weer doen. Maar de engel zegt, keer weder tot uw vrouw. En hij zegt het eerlijk, en verneder u onder haar handen. Verneder u. Dus de engel zegt, het zal weer terugkomen. Als jij naar Sarai toe gaat, dan zal Sarai nog niet veranderd zijn. Maar dan moet jij moet je vernederen. Vernederen. Dat is geen leuk woord, dat is geen woord wat mij ligt. Denk je dat ik dat zou willen? Dat jij dat zou willen, wij willen ons niet laten vernederen. Dat zouden wij toch niet kunnen, dat is toch onrechtvaardig. Dat staat absoluut haaks op het programma van de mens van deze tijd. Je laten vernederen, dat kan toch niet. De Heer zegt, je moet je vernederen. Weet je wat dat eigenlijk betekent? Verootmoedigen, dat is een kerkelijk woord, verootmoedigen. Je moet je voor de Heere verootmoedigen, je moet buigen voor God. Ja, en gemeente, dan moet ik wel dit zeggen, als nou Sarai al, als voor Sarai Hagar zich nog moet vernederen, die toch een meesteres is die niet billijk met haar omgaat, u hebt met een God te maken die is enkel goedheid, enkel liefde, enkel barmhartigheid, dan denk ik dat bekering is niet anders dan wat hier staat. Dat is, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Keer weder tot God en verneder u onder zijn goedgunstigheid. Wie zou daar tegen kunnen hebben? Ik heb er alles op tegen hoor, vanuit mezelf. En wij ook met elkaar, we hebben er alles op tegen. We denken, dat moeten we nooit doen. En toch ligt daar het leven voor de kerk. Daar ligt het leven voor Hagar. Verneder u onder haar handen. Bekering. De Heere vraagt op de nieuwjaarsdag. Bekering. De Heere zegt, als je nou zo ingesteld bent, dat je je kunt vernederen onder God. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Dat zal de Heere doen. Dat heb ik. Het gaat er niet om wat ik nu heb beleefd, maar dat doet de Heer. Hij vernedert en hij verhoogt. En ik denk dat alle die hem vrezen, dat ook in hun leven hebben mogen zien. Na het zure geeft hij het zoet. Bekering, dat hebben we allemaal nodig. Wel, en dan gaat in de derde plaats, dan gaat de Heer verder spreken. En dan gaat de Heer deze vrouw bepalen, deze vluchtende slavin. De Heere betoont in alles dat hij het goede met haar voor heeft. En dat als ze naar Sarai terugkeert, dat ze ook weer tot hem mag terugkeren. De Heere toont dat hij in liefde met haar handelt. Dan gaat het over de derde gedachte, haar zoon. Ze zal een zoon krijgen, ze is zwanger. En dat kind dat zal geboren worden, dat krijgt een prachtige naam. En als je nu denkt, gemeente, aan het lot van de Palestijnen, van de Arabieren, de Bedouinen, dan denk je nou, zo'n naam, die mensen die daar in de Gazastrook wonen en die daar met al hun ellende toch wel heel moeilijk hebben, ja, daar spreekt de Heer nog over, maar die jongen krijgt een prachtige naam, omdat hij uit het huis van Abraham komt, Ismaël, de Heer hoort. En dat is een evangelische onderstreping voor deze moeder, de Heere Hagar, hij hoort. Dat is buitengewoon. Voor dat volk later. Maar ook voor deze vrouw, deze slavin, Hagar. De Heere hoort. Gemeente, de Heere hoort. Hij hoort het gebed. En hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Wat is dat een geweldig iets, hè, dat de Heere dat zo tegen haar zegt. Zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen. Ismaël, de Heere hoort. Houd dat vast, hè, dat de Heere horen wil naar het gebed van een ellendig mens. Van een mens die een wegloper is. Een mens die geen enkel recht heeft. De Heere hoort. En dan gaat de Heere verder spreken en hij zal, zegt hij, een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen tegen hem. Nou, dat is een zwaar leven. Dat kind, prachtige naam. Prachtige naam, maar hier staat eigenlijk dat dat kind, die woudezel van een mens, dat betekent een wilde ezel, zo ontembaar is hij. En zo zal hij zich laten gelden. Hij is niet te temmen. Wel, deze wilde ezel van Ismaël, dat zal nou het prototype zijn van de mens. U zult zeggen, ja, dat was toch vreselijk. Ieders hand tegen hem, hij tegen allen. Ja, maar dat is precies de mens, hoor. Gemeente, u kunt zeggen, ja, dat zijn die Palestijnen. Maar je kunt ook zeggen, dat zijn alle mensen die zonder God leven. Als wij zonder God leven, dan zullen wij zo met elkaar leven. Dan zullen wij zo met elkaar omgaan. Dan zal uw hand tegen uw vrouw zijn. En haar hand tegen u. En dat zie je ook in Nederland natuurlijk wel gebeuren. Je ziet het in de gezinnen gebeuren. Dan staan wij voor onszelf. Wij komen op voor onze eigen rechten en mogelijkheden. Dat is de natuurlijke mens. Een woudezel. Dat is toch wat. Een ontembaar mens. Dat is de mens van nature. En nu kun je daar, kijk, al die dieren, kinderen, dat kunnen jullie wel begrijpen. Onze kinderen weten dat wel. Elk dier heeft zijn aard. Hè? Een leeuw heeft zijn kracht. En noem maar op. Een mier heeft ook zijn kracht en zijn intellect. Zo zou je elk dier een eigenschap kunnen geven. Weet jij nou, dit is een woudezel. Weet jij nou wat een lam, wat heeft nou een lam voor eigenschap? Want de Bijbel heeft het ook over een lam. Dat is het absolute tegenbeeld van zo'n wilde ezel. Een lam, stemmeloos geleid. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hier zie je eigenlijk in die Ismaël, in dat vreselijke levenspatroon van die Ismaël, zie je dat we daar niet mee leven kunnen. Dat kan niet. Dan gaat het overal verkeerd, in de wereld, in de kerk, in je hart. Dan gaat het fout. We hebben dat lam nodig. En de Heer heeft ook dat lam zo duidelijk ten voorbeeld gesteld. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. U ziet hier die tweeërlei gestalte, een wilde ezel. Toonbeeld van onverzettelijkheid. En het lam als degene die zich in alles heeft gegeven als borg en zaligmaker. Hier zie je feitelijk ook in deze tekst toch die twee mogelijkheden. Wat zal nu in ons leven, wat zal het nu zijn? Zal het nu Ismaël zijn? Of zal het nu zijn Jezus Christus die in zijn genade zijn kerk nabij is, die toch ook wel een leeuw is? Je moet niet denken dat Christus Jezus, dat hij zich willoos zomaar door ons laat sturen en beïnvloeden en dat ik zomaar mijn eigen ideeën op hem kan botvieren. Hij is de leeuw uit Juda's stam, heeft overwonnen. Door zijn grote kracht. Maar als die kracht, als dat verstand, als dat niet door genade wordt geleid, dan moet je eerlijk zijn, dan zijn we als een olifant in een porseleinkast. Dan kunnen we alleen maar vernietigen, alleen maar vernielen. Hier staat nu dat lam. De leeuw heeft de natuur van een lam. Ja, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Dan kun je zeggen, ja, daar kan ik me nu helemaal aan overgeven. Aan dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die zo in zijn genade aan mij gedenkt. O, deze zaligmaker, die komt in zijn noodzakelijkheid hier uit de tekst naar voren. Want die Ismaël zal het niet zijn. Al is hij nou nog zo sterk. Al is hij nog zo eigenzinnig, zo koppig. Als die wilde ezels. Wel, dan zal het nog zo zijn. Daar moeten wij het niet van hebben. Dat is de Koude Oorlog. En dan staan de raketten overal op andere landen afgesteld. En dan zal het in Korea, en dan zal het in China, en dan zal het in Nederland. En dan zal het overal maar worden opkomen voor jezelf. Maar hier staat nu, dat roept nu deze tekst op. Dat lam Gods, dat is zo totaal anders. Ja, gemeente, wat is dat lam Gods? Lieflijk in zijn komen tot de mensheid. En wat is daar een liefde geopenbaard in de kribbe van Bethlehem. En wat heeft dat lam Gods, wat heeft zich dat toch altijd weergegeven als een middelaar Gods en der mensen. En dan zie ik in onze tijd, dan zie je in Irak 100 christenen bij allerlei aanslagen gedood. Dan zie je dat de slachtschapen van de kudde van Christus in de islamitische landen te vuur en te zwaard vervolgd worden. Dat zien we. En dan zien we in Nederland, en dat is dan de christelijke stijl, de wortels. Dan zie je overal de moskeeën oprijzen, groot en sterk. En dan zeg je wel, dat is mede, dan zie je het verschil toch. Maar Nederland ziet het niet. En de regering ziet het niet. En wij zien het niet. Dan zie je toch dat grote verschil tussen Ismaël en Christus. Tussen al diegenen die van Christus zijn. En al diegenen die in de lijn, en dat kun je ook als Nederlander zijn, die in de lijn van Ismaël denken. En dat zal de kerk moeten zijn, dat moet ik zijn. Dat moet ik zijn, daar moeten we elkaar op vinden. Zijn hand, o vreselijk, als dat het toch moet worden. Zijn hand tegen alle, de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht, dat wil zeggen tegenover al zijn broeders. O, wat een vrees zien. De rijkdom van Gods genade, wel, dan mogen wij toch duidelijk zien, ja, van de Heere mag je het ook in dit jaar verwachten. Bij de Heere is hoop als u hem zo kent. Als u zo weet van zijn gunst en goedheid. Ja, dan mogen wij zeggen, op die vraag van waar zijt ge en waar zult ge heen gaan. Wel, dan zegt toch Mozes tegen Hobab, ga met ons. Want de Heer heeft over Israël het goede gesproken. Dan zingt de kerk, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan ook God staat onze voeten. En kom, ga met ons, en doe als wij. Amen.